Ondertussen hebben we Lieve van den Broek aan de lijn, als het goed is. Goedemorgen, mevrouw.
Ja, goedemorgen.
U bent betrokken bij de G1000 en u had iets met communicatie te maken daar, sinds het laatste half jaar?
Ja, ik ben in mei ingegaan op een berichtje dat ik had gezien van de G1000 op Facebook, waar zij specifiek zochten naar heel specifieke functies, zoals mensen die zich wilden bezighouden met communicatie, zoals het bouwen van een nieuwe website en andere zaken, ook interne communicatie enzovoort.
U hebt professioneel ook een achtergrond die u geschikt daarvoor maakt ofzo?
Ik ben jurist van opleiding, dus ik heb lang gewerkt als advocaat en dan nadien als bedrijfsjurist. En ik ben nu freelance jurist, dus ja, juristen communiceren. In eerste instantie, wij verkopen woorden.
Absoluut.
Dus vandaar dat ik dacht, ja, ik kan daar wel iets betekenen op dat vlak.
Ja.
Qua communicatie toch alleszins. Ja.
Goed, dan communiceert u nu eens naar ons. Wat is nu die G1000 eigenlijk? Waar komt dat vandaan?
De G1000 is ontstaan in 2010, tijdens de politieke impasse eigenlijk in België, toen België het record scoorde wereldwijd van regeringsvorming die maar niet op gang kwam. En David van Rijbroek, een schrijver, die had daar dan een artikel over geschreven, van kijk, hoe zouden we dat anders kunnen doen? Dus die had eigenlijk de eerste aanzet gegeven en geopteerd om mensen bij elkaar te brengen en mee te helpen denken over niet alleen de politiek in België die toch in moeilijke tijden zit, maar de democratie in het algemeen. En dat is dan opgepikt geworden door Paul Hermans, die werkt voor de RTBF en die daar in zijn rubriek bij de RTBF dan op ingegaan is. En dan zijn die twee mannen samengekomen, hebben die andere mensen daarbij betrokken. Dus het is geen clubje vrienden. Het zijn mensen die door toevallige omstandigheden bij elkaar zijn gekomen. En dat clubje was al snel uitgegroeid tot 7 man, waarvan ook een paar academici, die daar in die zin ook beroepshalve mee bezig waren met participatieve democratie enzovoort. En al heel snel was het dan 27 man, de eerste 27 ondertekenaars van het manifest dan van de G1000 worden dan beschouwd als de stichters. Dus ze hadden een basis, dus in de zin van mensen. En ze hadden een idee op papier gezet. En zo zijn ze eigenlijk vertrokken in die periode dan van 2011. En dat is dan de burgertop geworden van 11 november 2011, waar het dan de bedoeling was om een 1000 mensen samen te brengen, vandaar G1000, dus een groep van 1000 mensen. Symbolisch weliswaar, hè? Want er zijn 704 mensen komen opdagen toen, wat normaal is bij een vrijwilligersinitiatief. En voilà, zo is dat dan ontstaan. Maar het was ook van bij de aanvang al de bedoeling om het niet te laten bij één burgertop, voorafgegaan dan door een online bevraging van de bevolking, van welke thema's houden u nu wakker s'nachts. Dat was eigenlijk de eerste, de voorafgaande fase aan die burgertop. Dan had je de burgertop als tweede fase. En het was de bedoeling eigenlijk om diepgaand naar een analyse te gaan van één bepaald thema. En dat is dan werk en werkloosheid geworden op de... Ja, in het najaar dan van 2012, wat nu net is afgelopen. Om daar dan verder met een kleinere groep mensen meer in de diepte te gaan. En dus ook niet één dag, maar 3 weekends samen te gaan zitten en dan te komen tot aanbeveling.
3 weekends, dat is al wel een hele investering aan tijd zo.
Ja.
Hoe worden die deelnemers gezocht? Is dat dan, het lijkt zo'n beetje willekeurig te zijn.
Ja, dat is het ook. Het is lottrekking. Dat was een van de belangrijkste criteria bij aanvang, heb ik gehoord. Echt mensen te recruteren. Dus voorafgaand aan de burgertop vorig jaar. Is dat dan gebeurd met at random draaien van nummers via verschillende instanties en zo. Dus mensen die dan ook de telefoonnummers effectief intoetsten, die zij te zien kregen van willekeurige mensen. Maar er werd natuurlijk wel ook rekening gehouden met bepaalde criteria waar... Om de groep zo divers mogelijk samen te stellen, want dat was ook natuurlijk de bedoeling, hè, van een groep te hebben die, Ja, waar ook de mensen aan bod komen die anders niet zo gemakkelijk bij de maatschappij betrokken geraken, zoals mensen die, die het moeilijk hebben in de maatschappij en die, die we dan hebben kunnen bereiken via bepaalde organisaties die, die zich dan wel bezighouden met zoals dakloze werking enzovoort, om ook die groep een stem te geven. Dus daar kwam het wel... Daar kwam het wel op neer.
En hoe zat het dan qua taal? Want het, ze moesten dan toch wel Nederlands spreken. Het was een Nederlandstalige happening.
Nee, het was geen Nederlandstalige happening. Het was drietalig. In die zin, tweetalig qua, qua moderatoren die er waren. Dus qua... Nee, de moderatoren, waren, daar waren tweetaligen bij. Maar er werd ook gebruik gemaakt van een equipe vertalers tolken die, die zo'n evenement gewoon hebben getolkt. Dus verschillende tolkenscholen die hebben deelgenomen, vooral die van Bart de Frank, die verbonden is aan, aan de Hogeschool in Gent. Het was een zeer leerrijke leerschool voor hen, heb ik gehoord.
Oké, dus het was echt een Belgisch initiatief.
Het is een initiatief van individuen en dat is toevallig, was dat één Vlaming, David van Rijbroek, die, en die zijn idee is opgepakt door Paul Hermant, en dat is een Franstalige. Dus ja, in die zin had het direct een draagvlak in beide landsgedeelten, om het zo te zeggen. Maar bon, dat is, dat is ook een toevallige samenloop van omstandigheden, maar het is ook wel mooi dat het effectief is opgepikt door verschillende taalgroepen en zo ook, hè. Ook de Duitsstalige gemeenschap.
Nu, wat deden die mensen dan eigenlijk? Dus u hebt dan random pak 1000 mensen opgebeld en wat werd er dan tegen die mensen gezegd? Kunnen jullie op die en die dag daar en daarheen komen? Of?
Daar waren ambassadeurs, dus in die periode was ik er nog niet bij, hè. Dus dat was 2011 en ik ben er pas bij sinds mei 2012. Dus in die periode werden er wel ambassadeurs klaargestoomd, ook allemaal vrijwilligers die, die zegden van kijk, wat kunnen wij doen om dat evenement op de burgertop van 11 november 2011, om dat te realiseren. En dat is door echt gewoon de ambassadeurs de baan op te sturen, letterlijk, en te zeggen van kijk, wij hebben die mensen al opgebeld at random, via at random dialing. Nu moeten die ook worden bezocht om het verder ook... uit te dragen en ook te gaan een soort commitment of engagement te gaan creëren naar die mensen toe die hadden toegezegd. Want het is niet omdat mensen ja zeggen, wij komen, dat ze ook effectief zullen komen.
Ja, inderdaad. Vooral op Facebook.
Je moet ergens een soort prediker hè, die je de straat opstuurt. En zo waren er echt heel veel, heb ik horen zeggen, want ik was in die periode ook niet aanwezig.
En wat was dan de bedoeling? Wat was de boodschap van jullie naar die mensen? Van, wij gaan met 1000 mensen een kritische beschouwing doen van de staat van België of oplossingen genereren?
Nee, wij gaan met 1000 mensen samen zitten om minstens over 3 thema's, dus de 3 topthema's die dan werden waarop werd gestemd, online dan. Dus er waren een paar duizend ideeën gegenereerd via online stemming. En dan de 3 topthema's, die zijn daar dan uitgedestilleerd, zoals sociale zekerheid, immigratie en welvaart verdelen in tijden van crisis. Dus die 3 thema's, daar moesten die mensen dan in begeleid natuurlijk, dus door het, via het volgen van een bepaalde methode, moesten zij daar dan... kwamen zij eigenlijk tot bepaalde ideeën en nog niet direct aanbeveling, maar wel ideeën die een trigger konden zijn om thema's als sociale zekerheid vanuit een andere hoek bijvoorbeeld te bekijken, maar dan wel gesteund door een top die heel divers was geselecteerd. Via lottrekking weliswaar, maar wel heel divers, waar toch... Als ik nu zie bij het burgerpanel zelf, dus dit jaar was bijvoorbeeld een derde van de mensen die aanwezig waren, had een opleiding gehad tot 18 jaar. Dus in die zin als laag opgeleid, gekwalificeerd om het zo te zeggen. En dan 2/3 had een hogere opleiding genoten. Je had dan mensen die een andere culturele achtergrond hadden. Je had allochtone, autochtone verhouding, 1/3 versus 2/3. Dat zijn zo de dingen waar tijdens de burgerstop ook naar werd gekeken en werd op gelet. Leeftijd moest ook een mooie spreiding hebben.
En geslacht? Want ik hoorde u daarnet het verhaal beginnen met ze waren al snel met 7 man en toen waren ze met 27 man. Maar u bent een dame en de twee mensen in de studio zijn ook dames. Hoe zit het met de verdeling mannen-vrouwen?
Wel, nu heb ik het, als ik het heb over de mensen van het, de burgertop en het burgerpanel, dat zijn effectief, dat moet je een beetje zien als de proefpersonen. Dus de mensen die bij u zitten in de studio zijn twee proefpersonen. Ik ben dat niet. Ik ben support. Ik ben eigenlijk ondersteuning. Dus daar was niet echt het criterium van die groep moet zo divers mogelijk zijn.
Die mensen moeten gewoon beschikbaar zijn en hun werk doen natuurlijk.
Ja, om mee te doen. En voilà, en wie heeft tijd vooral om mee te doen? Want het is heel erg tijds- en dus arbeidsintensief. Ik heb het nu zelf meegemaakt. En ik was wel nieuwsgierig zelf, omdat u nu de vraag stelt. Wat was de man-vrouw verhouding bij de supportgroep dan, waar ik toe behoorde? En daar heb ik op een bepaald moment vastgesteld, voor de mensen van de derde fase dan, dat wij als supportgroep, dat er 58% mannen was en 42% vrouwen.
Ah ja, ik zag de dames hier in de studio al meteen toen ik de vraag stelde zo teken doen dat ongeveer toch wel 50-50 was. Zo.
Ja.
Ik ga met u afronden en dan ga ik met de dames hier in de studio verder. Bedankt in ieder geval zo voor de algemene kadering al. En misschien tot bijgelegenheid.
Ja, oké. Dag.
Prettig weekend.
Bye, dag.